Goedemiddag, broeders en zusters, hartelijk welkom allemaal in deze eredienst. Fijn dat u er bent. Ook dominee Balk uit Wageningen, hartelijk welkom. Hij zal ons vandaag voorgaan. De collecte van Oost is vandaag voor Youth Alpha. Goede volgorde. Dan iets over het afgelopen weekend. Wij zijn als pastorale en diaconale kringteams bij elkaar geweest om gezamenlijk het seizoen te starten. Nou, wie zijn daarbij betrokken bij die pastorale en diaconale kringteams? Dat zijn de ouderlingen, de diakenen en de bezoekbroeders en zusters. En uiteindelijk natuurlijk ook u als gemeente. Vrijdagavond zijn we gestart met een heerlijk diner hier in de kerk. Daarna heeft Roland van Aalderen ons de werkwijze van de kringteams nogmaals een keer toegelicht. We zullen u als gemeenteleden gaan bezoeken. En dat gaat geregisseerd worden vanuit de kringteams. In Scipio kunt u vinden wat de samenstelling is van die kringteams. Er staat een lijst. En ook staat sinds gisteren in Scipio in welke kring u zit. U kunt het opzoeken via de ledenlijst. En volgens mij staat er nog als kopje wijken, maar dat zal gerust veranderd worden in kringen. Hierna werden wij door dominee Burger meegenomen in het onderwerp Kerk zijn in coronatijd. Een leerzame en bemoedigende spreekbeurt. Deze moeilijke tijd is een beproeving en we zullen juist in deze tijd ons tot God moeten richten. In gebed en trouw zijn, in geloof en kerkgang. Zaterdagochtend begonnen we met een ontbijt waarna Jan Joris ons iets heeft verteld over het jaarthema vertellen. Hierna hebben we nog in groepjes erover doorgesproken en gekeken hoe we dit mee kunnen nemen in onze bezoeken. En we eindigden weer met een fantastische lunch. Kortom, een gezegende bijeenkomst en een frisse start voor dit seizoen. En we hebben het, zoals ik zei, over het jaarthema gehad en Jan Joris zal daar nu het een en ander over zeggen.
Vorig jaar maakten Corlaan en ik een hele bijzondere reis naar Rwanda. We gingen daar voor een NGO helpen. En dat was een periode vol van bijzondere gebeurtenissen. Daar wil ik je graag heel kortjes over vertellen. Bijzondere gebeurtenissen met bijzondere mensen. Helaas moesten we die reis ook onderbreken vanwege familieomstandigheden. Maar we gingen toch ook weer terug. Voor de tweede keer terug naar Rwanda. En ja, het was een rollercoaster aan gebeurtenissen en emoties. En we waren zojuist op een bijzondere manier door de douane heen gegaan. Dat is op zich al een verhaal apart. In de vertrekhal, of eigenlijk de onboarding, daar liepen we naartoe en daar werden we verwelkomd door een Afrikaans jongenskoor. Dat is allemaal kleine, donkere jongens met witte gimpen en gouden strikken. En die stonden daar te zingen, The Lord may bless you and give you peace. Nou, heel bijzonder. En er is een klein stukje van die dag. Nodig ons gerust uit om er meer over te vertellen. Maar dat was in ieder geval heel ontroerend en mooi. Een klein voorbeeld van wat we meemaakten. Volgende dia, alsjeblieft. Het jaarthema vertellen. Ja, waarom? Waarom doen we nou vertellen? Het is een kernonderdeel van kerk zijn. Er is bijna niets wat je geloof zo bemoedigend is en sterk maakt als dat je God aan het werk ziet. En dat gebeurt in jou en mijn leven. En dat is ook wat je zult zien wanneer wij als onderdeel van zijn kerk naar buiten stappen en Jezus zichtbaar maken. En dan gebeuren er bijzondere dingen. Door te vertellen van Gods daden kun je dat aan elkaar zichtbaar maken. En als dat meer zichtbaar wordt, wordt God groot gemaakt en onze ogen worden daarvoor geopend, wat enorm bemoedigend is. Want zijn boodschap is een boodschap van liefde, van hoop en herstel. Persoonlijk verlang ik naar jullie verhalen. De herkenning in Christus die regeert in jou en in mijn leven. En we kunnen elkaar dus helpen om vrijmoedig dat te vertellen of vrijmoediger te worden. En dat te vertellen aan de mensen om ons heen. Nou, hoe gaan we dat doen? door te oefenen, de ervaringen te delen en samen te groeien. Daar gebruiken we de bestaande structuren voor. Zoals de kringen, hè, dat is een belangrijke pijler in onze gemeente. Waar we eerst een kerk met wijken waren, zijn we nu een kerk met kringen, eigenlijk van kringen. Dat willen we graag praktisch maken en we hebben dus elkaar bij nodig. Ik noem dat de zogenaamde deelmomenten. Deelmomenten kan in principe op elk moment waar je bij elkaar komt. Dat is niet alleen hier, dat kan in de kring zijn, in je gezin zijn. Ook in je gezin delen is natuurlijk heel erg belangrijk, zowel de kinderen naar de ouders als andersom. Deelmomenten zijn een belangrijk onderdeel in de uitwerking van het jaarthema. En bovenal om zo het werk van God, wat God heeft gedaan en doet, zichtbaar en tastbaar te maken. Om elkaar te inspireren, te bemoedigen en te helpen. Die deelmomenten kan op heel veel verschillende momenten. Ik zal daar alles eigenlijk wat ik nu zeg, komt ook nog even in het schrijven. Maar een paar dingen wilde ik noemen met die deelmomenten. Denk bijvoorbeeld aan een manier, een filmpje over de buurt, over het werk in de buurt. Er gebeurt best wel wat in de buurt. Het koken, het schuldhulpmaatje, taalmaatje. Het kan ook een videoverslag zijn van een bezoek bij gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. Op die manier kunnen we ook dat aan elkaar doorgeven en de verbinding ook zoeken. Het kan door een bijbelgedeelte uit te beelden. En dan denk ik met name aan kinderwerk of jongerenwerk. Het kan ook door een getuigenis over wat God in iemands leven deed. En dat kan ook in de vorm van een wandelinterview. Dus denk niet direct aan hier op het podium staan. Dat is toch voor veel mensen ook even een stap te ver. Maar ook dat kan natuurlijk. En sommige deelmomenten die lenen zich prima voor een kleine setting en andere voor een grotere setting. En ook daar gaan we gewoon verstandig mee om. Naast de deelmomenten, de themadiensten, daar zijn we al mee vertrouwd. We willen een gemeentekalender maken. Er komt een schets die ons helpt in de kringen om daarmee aan de gang te gaan. En een inspiratieavond denken we over na en misschien ook nog een training. Dus kortom, heel veel activiteiten die we onder het jaarthema willen ontplooien. Daar hebben we natuurlijk jullie bij nodig en vandaar ook de oproep. Ga aan de slag in je kring, gezin, kinder- en jeugdwerk. Dat willen we ook vanuit onze werkgroep ook stimuleren en ook een linking pin zijn. Dus heb je input voor de kalender of heb je iets te vertellen? Ja, meld het bij de werkgroep. Vertellen@boordkerk.nl. Daar kun je het even naartoe sturen. Je kunt mij ook natuurlijk aanspreken. Er zijn nog meer mensen, maar het is handig als het via dit kanaal ook binnenkomt. Dan hebben we nog hulp nodig. En dat is, als we een videoopname maken, dan moet het ook vaak even bewerkt worden, iets dynamischer gemaakt worden. En we zoeken iemand die handig is met audio en video editing. Dus mocht je iemand weten, of je bent het zelf, meld het even en dan gaan we er iets moois van maken. We kijken naar uit en gezegende dienst.
Even geduld nog. Een kort berichtje van de regiegroep nog. U heeft weer een nieuwe infobulletin ontvangen, zoals u dat de laatste weken elke keer heeft gekregen. En het verzoek om die graag ook weer goed door te lezen. We moeten er namelijk samen voor zorgen dat wij deze diensten kunnen blijven beleggen. En dat we ons wat netjes aan de regels houden. De komende week zal er geen infobulletin zijn. Dan nog een vraag van het Beam-team. Die zijn nog op zoek naar één of twee personen om het team te versterken. Je kan je aanmelden bij Martin van der Linden. Tot het einde van dit jaar, dus 2020, is het rooster al klaar. Maar voor daarna zijn er nog wat extra mensen nodig. En dan komt er een hele mooie foto, als het goed is. Van een mooi babytje. Ja. Dat is Amy Noelle. En dat is de dochter van Mark en Anneke Houweling. Ze is afgelopen donderdag geboren. Van deze plaats van harte gefeliciteerd. Een prachtige dochter. De bloemen die naast me staan, die gaan naar Fleur Gift. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemiddag, broeders, zusters, jongens, meisjes. Hier in de kerk en ongetwijfeld ook thuis. Misschien hebt u al bijna genoeg informatie gekregen voor vanmiddag. Denk ik bijna. Maar het is ook goed om even te zien wat er allemaal in uw gemeente gebeurt. Laten wij eerst gaan staan en onze aandacht richten op de Heer die we mogen ontmoeten. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, voor altijd, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, we luisteren naar zingen, moet ik zeggen. Psalm 9, dat is een psalm waarin God geprezen en geëerd wordt omdat hij rechtvaardig is. En als rechter van de aarde uiteindelijk rechtvaardig oordeelt. Daar ga ik straks nog veel meer over zeggen, maar we luisteren eerst naar deze psalm, vers 1, 5, 6 en 7. Wij doen in het eerste gebed ook de voorbeden. Veel dankzegging is dat eigenlijk. De geboorte van Amy Houweling is net al gepasseerd. De bloemen die gaan naar Fleur Grift. En de reden daarvan is dat zij, geopereerd is. En dat dat ook goed gelukt is de afgelopen week. En verder zullen we bidden voor Alpha Youth. Waar de collecte ook voor bestemd is. Die Alpha cursus die heb ik net even voor de dienst begrepen. Die zal nu direct niet gegeven worden. Maar we zijn wel op zoek naar andere mensen die daar ook leiding aan kunnen geven. En het is goed om daar aan het eind van de dienst uw gaven voor te geven. En we zullen voor dat werk ook bidden. Laten wij bidden. Heer onze God. Wie u zoeken in hun leven, die hebt u nog nooit begeven. Hebben we net gezongen of naar ons toe laten komen. Heer, wij danken u dat u zo bent. Dat wij u zo mogen kennen. Dat als we u werkelijk zoeken, dat u zich laat vinden. Misschien niet altijd snel of direct, maar u laat zich vinden. Dat is uw belofte en dat geloven we ook. En we danken u dat u er zo bent. Dat u als rechtvaardig God ook een burcht bent voor gekwetste, gedeukte mensen. Heer, wij willen u bidden, wilt u in deze dienst naar ons toekomen? Als we een leerdienst hebben, nadenken over uw rechtvaardigheid. Wilt u geven dat we vanuit uw woord en door de uitleg daarvan, dat we daardoor zicht krijgen op wie u bent. En in ons hart ook steeds meer reden vinden om u te eren en om ons aan u toe te vertrouwen. Heer, wij willen u danken voor het goede dat u geeft. Wij danken u voor nieuw leven dat u gegeven hebt in het gezin van Mark en Anneke Houweling. Heer, elk mens dat geboren wordt, daarin laat u opnieuw iets van uw schittering zien. Daarin legt u iets van weerglans van wie u zelf bent. En zo willen we u danken voor dat nieuwe leven. En geeft u ouders, andere familie ook vreugde en blijdschap, plezier bij het opgroeien van één. We willen u danken met Fleur Grift dat zij geopereerd kon worden en dat dat ook geslaagd is. Dat ze weer thuis kon komen. Wilt u ook verder voor haar zorgen en geven dat ze verder ook kan herstellen in alle opzichten. Heer, wij dragen ook in het bijzonder aan u op het werk van de Alpha Youth. Wilt u geven dat daar mensen voor gevonden kunnen worden die daar leiding aan kunnen geven? En wilt u zo geven dat dat ook een middel in uw hand is om uzelf bekend te maken aan jongere mensen? Geeft u weer mogelijkheden om cursussen te organiseren en jongeren bij elkaar te brengen, over u te vertellen? Heer, wilt u uw zegen geven over dat werk? Wij bidden u dat, in Jezus' naam. Amen. Ik mag hier drie keer, drie zondagen, strak achter elkaar voorgaan in drie leerdiensten. En we gaan eigenlijk een beetje een pittig onderwerp in. Daar heb je leerdiensten voor lastiger onderwerpen. Ik had al de eerste dia, die was eigenlijk voor het overzicht, introductie in deze serie. Heb je geen dia gehad? Ben ik die vergeten mee te sturen? Oké. Dan, dat is jammer. Ik vermoed eigenlijk dat het mijn fout is, eerlijk gezegd. Dan gaan we het even zonder dia doen. Eigenlijk gaan we het hebben in deze drie diensten over de donkere kanten van het christelijk geloof. Gods toorn, Gods oordeel. Vanmiddag zal het gaan over de toorn van God. De rechtvaardigheid van God kwam in Psalm 9 al langs. Volgende week zal het gaan over het laatste oordeel. Dus ook de moeilijke vragen rondom hel en laatste oordeel, die zullen dus volgende week aan de orde komen. En de derde keer over twee weken, dan dat is meer als het ware van onderaf. Dan zal het gaan over ja, hoe wij als daden daarmee omgaan. Een klaagpsalm zal dan centraal staan. Dat komt dan. Dus dat zijn eigenlijk de drie kanten van het onderwerp. Het leek me goed leerzaam om ook die donkere kant van het geloof, waar je misschien niet gelijk op afstapt, om die, daar gewoon eens rustig met elkaar naar te kijken. Wat leert de Bijbel daar ook over? Vanmiddag lezen wij uit Romeinen 1, de versen 16 tot en met 32. En dat is best wel een stevig stuk, zeg ik alvast. Dat gaan we lezen en daarna zingen wij, of wordt er gezongen, het psalm 90, de versen 5 en 7.
We gaan vanmiddag lezen Romeinen 1, te beginnen bij vers 16. Dus Romeinen 1, vers 16, en daar staat boven: God veroordeelt kwaad en onrecht. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals geschreven staat: de rechtvaardige zal leven door geloof. En vanuit de hemel openbaart God toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met een onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en een onverstandig hart is beduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. En daarom heeft God hen in hun lage begeerte uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. En daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En, de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkander ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen en zo worden ze voor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald, omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen. Heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. En ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.
Ik lees u zelf nog zondag 4 van de Heidelbergse catechismus voor. En dat is opnieuw best een stevige tekst. Daar wordt gevraagd, doet God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dit kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Beslist niet, maar God vertoont zich verschrikkelijk zowel over de zonde die ons aangeboren is, als over de zonde die wij doen. Hij wil die dan ook door een rechtvaardig oordeel in tijd en eeuwigheid straffen. Want hij heeft gezegd, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar God is toch ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Broers en zussen in de Heer Jezus, niet mis te verstaan taal. God is verschrikkelijk boos over de zonde in de wereld en in ons leven. Daar komt deze zondag eigenlijk kort en goed op neer. En hij laat het daar niet bij zitten en hij straft. Nou, dat is verpletterend. Er komt een onheilspellend donkere wolk. De donkere wolk van het oordeel van God die hangt over deze aarde en die hangt over onze levens. En nu... wat moeten we daarmee? De gelovige die in de Heidelbergse catechismus aan het woord is, die heeft er geen vrede mee. Die kan daar niet mee uit. Die kan er niet aan wennen ook. Zo kende ik God nog niet. En je hoort hem ook uitroepen. Ja, maar God is toch ook barmhartig? De laatste vraag, vraag 11. Maar God is toch ook barmhartig? Nou, dat is misschien ook wel jouw vraag. Als je Romeinen 1 leest en als je die zondag dan leest. Nou, dat is dus jouw vraag, maar het is dus net zo goed de vraag van de catechismus. En het is bovendien ook nog de vraag die in de psalmen gesteld wordt. Dus dat is geen gekke vraag. Een vraag waarmee je in goed gezelschap bent. En die vraag, misschien zelfs wel die opstandige vraag. Ja, maar God die is toch barmhartig? Psalm 90, zo net. Psalm 90, waarin ook die confrontatie met die boosheid, die toorn van God komt. En dan komt die vraag, hoe lang nog zult gij uw gelaat afkeren? En die vraag die wordt aan God zelf gesteld. Die wordt geadresseerd waar je moet adresseren. Bij God zelf. Het is ook een gelovige vraag. Vraag 11 van de catechismus is een gelovige vraag. Misschien denk je bij de Heidelbergse catechismus dat het om de antwoorden gaat. En dat de vragen in de catechismus eigenlijk vooral de aanloopjes zijn naar de antwoorden. Maar dat is niet zo. In de vragen, in de antwoorden, maar ook in de vragen is een gelovige aan het woord. Een gelovig mens kan niet anders dan die vraag stamelen. Ja maar God, u bent toch barmhartig. Dat is toch uw karakter, God? God die altijd weer verder gaat. Zo hebt u zich toch in de geschiedenis, in de geschiedenis van Israël en in Jezus en ook wel in de kerkgeschiedenis. Zo hebt u zich toch laten kennen. Die vraag, dat is een vraag waarin er een gelovig mens aan het woord is die God juist serieus neemt. Die God serieus neemt in zijn beloften en in wie hij is. De gelovige die er geen genoegen mee neemt om te denken dat het met Gods liefde nu voorbij is. Dat het nu over en uit is. Dat kan toch niet, dat bestaat toch niet? Tussen mensen werkt dat ook al zo. Tussen mensen werkt het zo dat als wij elkaar vertrouwen, dat we elkaar juist dan vragen durven stellen. En dat we elkaar dan ook kritiek durven te leveren. Spannende vragen ook durven te stellen. Als we elkaar niet vertrouwen, dan doen we dat niet. Als je iemand niet vertrouwt, dan denk je al gauw, nou ja, daar ben ik het niet mee eens, dat vind ik niet goed. Maar nou ja, laat maar even. Maar als je vertrouwen in iemand hebt, ja, dan kun je de moed hebben om ermee naar voren te komen en het gesprek aan te gaan. Nou, dat is tussen God en ons ook zo. Juist als je God vertrouwt en als je God kent, juist dan kun je die vraag 11 stellen. Ja, maar God, u bent toch barmhartig? Een gelovig mens kan soms veel opstandiger zijn dan een ongelovig mens. Anders dan je op het eerste gezicht verwacht. Als gelovige haal je niet je schouders onverschillig op van, nou ja, het zal wel. Dan denk je niet, nou ja, ik kan er toch niks mee en God is ver weg, laat ik er maar niet over beginnen. Nee, je stelt die vraag. Misschien word je een keer kwaad op God. God, wat doet u? Waar bent u mee bezig? In een echte relatie, goede relatie, praat je elkaar niet naar de mond. Tussen mensen, tussen God en mens. En God praat van zijn kant ons in elk geval ook niet naar de mond. Want antwoord 11, had ik even op de beamer nog willen zetten, maar ik lees het nog een keertje voor. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Dat is nog eens een antwoord. Want in antwoord 11 wordt aan de ene kant weliswaar volmondig gezegd en toegestemd. Oh, daar staat hij. Dat God inderdaad barmhartig is. Maar als je nou die hele tekst van het antwoord leest, dan wordt dat toch vooral gezegd dat God ook rechtvaardig is. En dat is toch datgene wat de meeste woorden krijgt. Dat wordt uitgewerkt. Nou ja, dat is misschien niet wat we willen horen. Maar laten we de moeite nemen om het op ons in te laten werken en ernaar te kijken. Laten we die moeite nemen. Dat hoort dan toch ook bij gelovig zijn. Dat je de moeite neemt om binnen te laten komen wat er gezegd wordt. En dat te proberen te peilen. Want als we nou goed ook naar dit antwoord luisteren, maar dat zie je eigenlijk in de hele zondag ook wel, dan zie je bijvoorbeeld dat woord rechtvaardig een heel belangrijk woord is. Een rechtvaardig oordeel. Gods woede die er is, Gods woede is geen onbeheerste agressie, maar is heilige toorn. Als God oordeelt, dan laat hij zich niet op sleeptouw nemen door de emotie van de boosheid. Maar velt hij een rechtvaardig oordeel. En daarin is God anders dan mensen. Als wij mensen boos worden, dan moeten we vaak uitkijken voor onszelf en oppassen voor onszelf. Ook als je boosheid wel een terechte aanleiding heeft. Dan nog is het vaak zo dat je dan moet uitkijken voor jezelf. De agressie die in het algemeen in je hart opgekropt zit, door van alles en nog wat, die kan er zomaar uitkomen. En zomaar terechtkomen bij mensen die helemaal niet iets te maken hebben met datgene waar jij nou gefrustreerd over bent of wat dan ook. Ja, en daarin is Gods boosheid anders dan menselijke boosheid. Gods boosheid is zuiver en is helemaal in de juiste proportie. Voor Gods boosheid kun je bang zijn, maar tegelijkertijd is die toch ook reden om God te prijzen. Hoe lastig misschien ook. En hoeveel open eindjes er ook zijn en dingen die je niet snapt. Maar is toch in elk geval ook reden om God te prijzen. God die rechtvaardig is. En het is uiteindelijk, als je dat nou goed op je in laat werken en goed dat weegt. Het is toch uiteindelijk een zegen om te weten dat de koning van hemel en aarde rechtvaardig is. Dat zou je toch niet anders willen en zou je in elk geval niet anders moeten willen. Als je op je in laat werken wat er op deze aarde allemaal aan verschrikkelijke dingen gebeurt. Wat er aan onrecht gebeurt. Hemeltergende dingen. En er is ook onrecht wat op aarde gebeurt, wat op deze aarde ongestraft blijft. Dat is er, dat gebeurt, het is erg, maar het is er wel. Stel, God was niet rechtvaardig. Het was niet een belangrijke eigenschap van God. Wat zouden we nou aan God hebben? En dan zouden we een hele lieve, vriendelijke God hebben. Nou, dat is misschien prettig, eventjes. Maar het zou op aarde een puinhoop worden en het zou op aarde ook een puinhoop blijven. Als God altijd zegt, nou ja, ach, de mantel, de liefde erover, het is wel goed. Nou, dat zou slecht nieuws zijn voor de verdrukten in deze wereld. Degene die onder de voet gelopen worden door anderen. Het zou slecht nieuws voor hen zijn. De verdrukten ver weg en dichtbij. Psalm 9, waar we de dienst mee begonnen. De psalm heeft dat goed gezien als die psalm God prijst met de woorden, de Heere troont in eeuwigheid en oordeelt in gerechtigheid. Hij zal rechtvaardig vonnis spreken als rechter alle onrecht wreken. Daar is die dichter blij mee. En dat is toch ook iets om blij mee te zijn. Ik geloof zelfs dat God hierin van ons mensen ook vraagt dat wij hem navolgen. Dat die eigenschap van die rechtvaardigheid, dat een karaktereigenschap is, die wil God door de Heilige Geest ook in ons leggen. En als je rechtvaardig bent, dan kun je niet tegen onrecht en dan kan er ook bij jou, bij mij, boosheid komen om onrecht wat je om je heen meemaakt, ver weg en dichtbij. En ook bij ons kan er zo soms iets van heilige toorn zijn. En dan nog moeten we voor onszelf uitkijken, zoals ik net al zei, want er komen zomaar allerlei onheilige elementen die dan meekomen in je boosheid. Maar dan nog die heilige verontwaardiging, die is er en die mag er zijn. En ik geloof ook dat God van ons vraagt dat wij hem daarin navolgen. In een goede vraag, wanneer ben jij voor het laatst heilig verontwaardigd geweest? In zondag 4 gaat het nog over een andere kant van Gods toorn. Het gaat ook over de zonde tegen de allerhoogste majesteit van God. Zonde tegen God zelf. Mensen stoten God van de troon en zetten iets of iemand anders op die troon neer. Dat kom je ook in Romeinen 1 tegen, in dat stuk dat we gelezen hebben. Waarin gezegd wordt dat schepselen vereerd worden in plaats van de schepper. Nou, mag God daar kwaad over worden? Hoe kan hij anders? Hoe zouden we God kunnen eren als hij dat alleen maar op zijn beloop laat? God heeft een conflict met deze wereld. Een conflict met de mensheid. En dat conflict dat gaat ten diepste toch ook over de vraag of God wel God mag zijn in zijn eigen wereld. En in de levens van zijn schepselen. Het is toch te gek voor woorden. En het zou helemaal te gek zijn als God dat allemaal maar zou laten passeren. Of hij God mag zijn in zijn eigen wereld. Broeders, zusters, wij kunnen dus positief spreken over de toorn van God en over het oordeel van God. Ik hoop dat ik u heb kunnen meenemen in die gedachte. Maar ook als je daarin meegenomen bent, ook daarmee is die donkere wolk boven je eigen leven nog niet weg. Integendeel, die hangt er misschien nog wel des te intenser. Want wij kunnen niet, dan zijn we niet eerlijk bezig, we kunnen niet het kwaad alleen maar in de wereld om ons heen aanwijzen. Nou, daar zien we kwaad en daar zien we kwaad en daar zien we kwaad. Alsof wij daar dan zelf allemaal helemaal buiten staan. Alsof we daar zelf dan part nog deel aan hebben. Ja, zo is het niet, zo werkt het niet. Wij laten de Heere zo vaak ook geen God zijn in ons eigen leven. Denken wij allemaal. En je doet. En er is geen mens die het leven doorkomt zonder anderen onrecht te doen. Zonder anderen te beschadigen. Dat is toch zo? Laten we dat maar onder woorden zien. En dan niet in de zin van, nou ja, ach, dat is bij iedereen dus zo. Daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Nee, dat laat zien hoe erg het is. Niemand komt het leven door zonder onrecht te doen. Soms in wat je doet of wat je zegt, maar soms ook daarin dat je langs mensen heen loopt en juist allerlei dingen niet doet. Nee, die toorn van God, die raakt jou en die raakt mij. Ja, laten we de moed hebben om omhoog te kijken naar die wolk die dan boven je leven hangt. Die is goed te bekijken. En dan stellen we vast, dan stel ik vast dat die wolk er ook niet, dat die wolk er ook nu hangt. Die wolk hangt er niet pas straks bij het laatste oordeel, maar ook nu al. Zondag 4 zegt dat God de zonde in een rechtvaardig oordeel in tijd en eeuwigheid wil straffen. Niet alleen maar in eeuwigheid dus, maar ook in de tijd. We moeten een oordeel niet opsluiten in de eeuwigheid, geloof ik. Dat zeg ik natuurlijk iets gevaarlijks, want we moeten ook niet, die kant wil ik zeker niet op, dat we van alles gaan aanwijzen. Nou, daar zien we nou de straf van God. Iets in je eigen leven of iets in de wereld, dat ook niet. Maar wel dat de wereld en dat wij zelf onder dat oordeel liggen. Ik heb deze preek gemaakt vooraf aan de coronatijd, vrij kort daarvoor. En ja, daarna kwam die coronatijd en kwam die gedachte ook wel langs. Is dat nou de straf van God? Nou, dat geloof ik ook niet zo. In ieder geval niet dat je dat zomaar even kan zeggen. Maar wij liggen onder dat oordeel. En als hier een kindje gedoopt wordt, ik vermoed dat binnenkort weer gaat gebeuren, dan moeten die ouders ook die moeilijke vraag beantwoorden. Van, geloof je dat je kind daaraan onderworpen is? En gelukkig toch in Christus geheiligd, maar toch ook los daarvan daaraan onderworpen is. Oordeel van God in tijd en eeuwigheid. En die verhouding daartussen. Ik geloof dat de Bijbel ons ertoe uitnodigt om dat ongeveer zo te zien. Namelijk dat in de tijd dat oordeel op een bepaalde manier, op een wat algemene manier over ons leven en over de wereld ligt. En dat het laatste oordeel, daar zal het dan volgende week vooral over gaan, dat het laatste oordeel veel meer een precisieoordeel zal zijn. Waaraan een ieders individuele leven recht gedaan wordt. Als we Romeinen 1 lezen, dan gaat het in dat hoofdstuk niet over het laatste oordeel. Valt me erg op als je het goed leest. Gaat niet over het laatste, het eeuwige oordeel, maar vooral over de manier waarop God in de tijd oordeelt. In vers 18 staat: vanuit de hemel openbaart zich Gods toorn. En die toorn die is zichtbaar. Althans, voor Paulus zichtbaar. Paulus wijst dat eigenlijk aan. Wat Paulus doet in dit hoofdstuk is ook best wel gewaagd. Ik zou dat eigenlijk nauwelijks durven. Dat Paulus aanwijst in die Romeinse samenleving van toen. Nou, daar en daar en daar, daar zie je het gewoon. God ziet het wolk van Gods oordeel over de Romeinse samenleving van zijn tijd hangen. Wat houdt hij dan in? dat oordeel van God in de tijd, over die Romeinse samenleving. Nou, die houdt in, als ik Paulus goed begrijp, dat God in zijn boosheid heel bewust met zijn rug naar die samenleving toe is gaan staan. Alsof God zegt, nou ja, jullie denken dat je zonder mij kunt, hè, die schepselen, die zonnen, die manen, die sterren en zo, dieren, die worden dan vereerd als goden. Alsof God zegt, nou, jullie denken dat je zonder mij kunt, nou ja, oké, ga dan ook maar zonder mij doen. Doe het dan ook maar eens een poos, zonder mij. God laat mensen de gevolgen voelen van hun eigen keuzes. De mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om zich op een hele platte manier te laten leiden door allerlei seksuele lustgevoelens. Op een banale manier. Oké, mensen kiezen daarvoor. Nou ja, God laat het gebeuren. Ga dan ook maar. Iets daarvan klinkt in het hoofdstuk door. Doe het dan allemaal maar. En ondervind de gevolgen. Wat een ellende wordt er aangericht. En je vindt in de Bijbel ook wel op andere plekken dat de toorn van God, het oordeel van God inhoudt dat God mensen overlaat aan hun eigen keuzes en de gevolgen daarvan. De farao van Egypte bijvoorbeeld, in die verhalen rondom de uittocht. Eerst verhardt hij zijn eigen hart, staat er, bij de eerste 3-4 plagen geloof ik. Eerst verhardt de farao zijn eigen hart, dat is de keuze van de farao. En later verhardt God zijn hart, bij de latere plagen staat dat dan. Het is heel ingewikkeld en daar spreek ik ook het laatste woord vanmiddag niet over. Maar kennelijk is er een soort point of no return, waarin God ook betrokken is, waarin God uiteindelijk iemand overlaat aan eigen keuzes. Ik maak even een opmerking tussendoor die ook wat tussen haakjes staat. Het gaat in dit gedeelte ook over homoseksuele zonde. Ligt natuurlijk gevoelig bij ons. In onze samenleving. Het is niet het onderwerp van deze dienst. Maar toch even één woord daarover. Namelijk dit, dat het hier duidelijk is dat het in de Romeinse samenleving, in Romeinen 1, gaat over losbandige vormen van homoseksueel gedrag. En hoe je daar verder ook over denkt, is allemaal best heel erg ingewikkeld. Maar we moeten de relatie, bijvoorbeeld als we vandaag de dag homoseksuele relaties en liefde en trouw zijn, moet je dat in elk geval niet heel erg direct en niet één op één koppelen aan wat hier staat. Er zit nog wel wat tussen. We kunnen een gesprek over voeren. En dat gaan we vanmiddag niet doen. Maar tussen haakjes wou ik deze opmerking toch even maken. Gods oordeel ligt over de Romeinse samenleving. Dat is het punt wat Paulus maakt. En ligt dat oordeel van God niet ergens ook over onze samenleving? Ik noem even een paar dingen. Heel voorzichtig. Betekent de klimaatcrisis bijvoorbeeld ergens niet dat God de wereld ook laat vastlopen? Dat loopt vast. En misschien heeft corona er ook nog wel mee te maken, dat weet ik niet precies. God staat daar op een of andere manier niet buiten. En er zijn in onze eigen samenleving natuurlijk ook allerlei hele lelijke kanten. Afrekencultuur. Prestatiemaatschappij. En er is een verband tussen individualisering, met ieder op zijn eigen plekje en ieder die zelf zijn eigen broek op moet houden, en eenzaamheid. Wat best wel een heel groot probleem in onze samenleving is. Gods toorn en oordeel houdt in de Bijbel nogal eens in dat God mensen overlaat aan de gevolgen van hun eigen keuzes. En Gods oordeel in de tijd heeft vaak iets algemeens. Zeg maar over een hele samenleving, waardoor de keuzes van een gemeenschap ook gevolgen hebben voor of binnen die gemeenschap. En hoe reageer je daarop? Hoe ga je daar nou als christen mee om? Als mens die Jezus Christus kent, mens die God kent in zijn genade, in zijn vergevende goedheid in Christus. Een christen die enerzijds weet dat hij deelt in het kwaad van de samenleving. Niet alleen anderen, ik ook. Nou, dan kun je toch in elk geval niet anders dan die vraag stellen van de catechismus. God, u bent toch barmhartig? Er is in elk geval één ding wat je als christen, hoe je daar als christen mee om kunt gaan, dat is klagen. Een christen durft te klagen naar God, zoals dat bijvoorbeeld in het oud-testamentische boek Klaagliederen gebeurt. Dat boek Klaagliederen, dat zijn klachten naar aanleiding van de ballingschap, de verwoesting van de stad Jeruzalem. En in het boek Klaagliederen is enerzijds heel erg duidelijk dat de dichter heel goed beseft dat dat straf was en ook verdiende straf was. Maar tegelijkertijd is het ook een boek waarin de dichter hoopt op de barmhartigheid van God. Nou, zo kun je daar als christen mee omgaan, dat je dat als het ware beseft hoe dat zit en tegelijkertijd dat je ook een uitzicht hebt. Het uitzicht op de barmhartige God. En ik geloof dat het ook een liturgische taak van de kerk is om te bidden voor de wereld, om te bidden om Gods ontferming over de wereld, over de mensen om je heen. Verzet en overgave. Ik geloof, wat is nou de christelijke manier van omgaan met deze werkelijkheden waar het vanmiddag over gaat? En verzet en overgave zijn dan als daar twee woorden die ik hier neer wil leggen als twee polen die er allebei ergens moeten zijn. Aan de ene kant verzet, net als dat klagen. Ja, maar God, u bent toch barmhartig. Klaagliederen. En ook overgave. Overgave in de zin van, ja oké, maar dit is de weg waar we doorheen gaan. Waar we ook met uitzicht, met hoop doorheen gaan. Op hoop op de barmhartigheid van God ook aan het einde der tijden. Verzet en overgave. Twee kanten van die medaille. Aan de ene kant, ene moment zit je misschien iets meer aan de kant van het verzet. En aan de andere kant, andere momenten zit je iets meer aan de kant van de overgave. Het bloed van Christus roept voor altijd barmhartigheid, barmhartigheid. Het lied wat zo meteen gezongen wordt. God hoort dat roepen. God hoort onze klachten. God die geen plezier beleeft aan de dood van zondaren, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. God die gelovigen uiteindelijk zijn vriendelijk gezicht toekeert. Dat heeft God gedaan in Jezus Christus. Dat heeft Hij gedaan. Dat doet Hij. En dat zal Hij doen. Zo zeker als Christus leeft. Amen. Wij luisteren naar drie coupletten van het lied Ik heb de vaste grond gevonden. Een lied waarin ook het oordeel als het ware verwerkt wordt. Het oude liedboek is dat 440, versen 1, 2 en 3.
Voor de zonden van Eden.
Dit is sinds de coronatijd voor mij voor het eerst weer dat ik een leerdienst doe. En eerlijk gezegd, in de loop van deze dienst realiseerde ik mij dat het interactieve stuk... dat we even na moeten denken over die vraag met die microfoon en zo, die dan naar allerlei mensen gaat. Ik denk natuurlijk vanzelf, nou, zo deden we dat altijd. Ik realiseerde me dat eigenlijk in de loop van de dienst. Kunnen we dat zo doen of is dat eigenlijk niet handig? Je hebt die microfoon dan toch vrij dicht bij je mond en zo en dat soort dingen meer. Eigenlijk is mijn voorstel dat u best zo meteen wat mag zeggen, maar dat u dat even zonder microfoon doet en dat ik het even herhaal voor de mensen thuis. Ik denk dat misschien net even de nettere... het is altijd de vraag, is dat nou, ben je dan weer te kampachtig en zo? Of is dat juist goed? Nou, mijn gevoel is dat om dat even zo te doen. Maar voordat u vragen mag stellen aan, in het plenair, wou ik ook even een moment van verwerking inlassen. En ik heb daarbij twee vragen, die staan dus even niet op de beamer, maar ik heb in de preek eigenlijk twee manieren aangegeven waarop je de gedachtes van vanmiddag kunt toepassen. En de ene kant is dat in die boosheid, en die vraag die ik ongeveer halverwege de preek stelde van, herken je bij jezelf wel eens gerechtvaardigde toorn, boosheid, heilige verontwaardiging? Dat is een vraag, daar kun je met je buren over praten. En de andere vraag is, kun je iets met die gedachte van dat klagen? Dat klagen in besef dat we Gods toorn verdienen, maar toch op grond van de barmhartigheid van God. Die twee punten, mijn uitnodiging is om daarover over na te denken, of alleen, of met de mensen die naast of voor of achter je zitten. Of je dat in je leven een plek kan geven. Ik stel voor dat we er even een paar minuten voor nemen. Zullen we weer met elkaar verder gaan? Hier en daar groepjes geanimeerd praten. En ik zie ook aardig wat mensen voor zichzelf overdenken of in ieder geval stil zijn. Even het goede midden vinden. Er is wat mij betreft ruimte en mogelijkheid, al is dat dus even zonder microfoon, om gewoon in het plenair vragen te stellen of te reageren. Iemand die graag van die mogelijkheid gebruik wil maken. Mag, hoeft niet. U? Ja, ja. Even herhalen voor de mensen thuis. De broeder hier die voelde heilige verontwaardiging toen onze regering maar zo ontzettend weinig vluchtelingen wilde opnemen uit het kamp Moria. Terwijl we toch een van de rijkste landen van de wereld zijn. Het is zelf een heel herkenbaar en ook een treffend punt waarin je inderdaad die heilige verontwaardiging kan voelen. Ik herken dat zelf ook heel sterk. Ik denk velen hier aanwezig. Ja, dank u wel. Aanvulling? Er wordt iemand geprest om een aanvulling te geven. Ja. Ja, hier wordt nog aangevuld. We willen wel 100 vluchtelingen opnemen, maar die gaat dan weer af van 100 andere vluchtelingen. Ja, zeker. Dus er komt gewoon niks extra's binnen. Ja, dat is nog een streep eronder inderdaad. Andere gedachten nog of vragen naar aanleiding van. Niet direct. Dan gaan we volgende week dus verder met het laatste oordeel. Dat is geloof ik wat later op de middag. Dat het 7:00 s'avonds is, als ik me. Dan is de andere gemeente de organiserende gemeente, geloof ik. Ik neem aan dat het wel hetzelfde publiek is. En dan zit u misschien thuis en dan zitten anderen hier, is dat zo? Oh ja, oké. Okay. Nou, dan mag u het op afstand volgende week meemaken. Ik ga u nog graag voor in gebed. Heer onze God, wij hebben nagedacht bij het licht van uw woord over uw toorn en uw oordeel. En wij prijzen u omdat u rechtvaardig bent. En het is voor ons ook goed om te weten dat u rechtvaardig bent. Daarmee kunnen we ons ten diepste en ten laatste veilig voelen in deze verwarrende wereld. Heer, wij zien ook onrecht. En we noemden net dat onrecht wat vluchtelingen aan wordt gedaan. Laksheid van onze overheid. Of van onze hele samenleving. Heer, wilt u, dat is er. Wilt u het zien? Wilt u uw ogen niet sluiten voor het onrecht wat op aarde gebeurt? Kijkt u om naar vluchtelingen in kamp Moria? Geeft u hen ruimte op deze aarde om ergens te leven? Geef dat zij barmhartigheid ook van mensen mogen ontmoeten. En zo en daardoor ook zicht krijgen. En opnieuw vertrouwen misschien ook krijgen in uw barmhartigheid. Heer, wij zien tegelijkertijd ook dat vele mensen ook onschuldig getroffen worden. Veel onschuldig lijden. Wilt u het zien? Wilt u uw barmhartigheid steeds weer bewijzen. En uiteindelijk bidden wij u. Wilt u uw rijk laten komen. Waarin alles goed is. En waarin aan alle kwaad en onrecht een einde is. En waarin u alles bent in allen. En wij willen u ook bidden, Heer. Wilt u geduld hebben met mensen die kwaad doen. En ja, dat misschien ook voor een deel onwetend doen. Wilt u geduld hebben? En ja, soms kan het ons ter harte gaan. En zien we ook mensen die op verkeerde wegen wandelen. Wilt u mensen ook terugroepen? En wilt u ons ook terugroepen? Als wij op verkeerde wegen wandelen in ons denken of in ons doen en laten. Heer, wilt u ook op die manier uw barmhartigheid laten zien. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. De collecte die wordt gehouden, dat kan op allerlei manieren, maar niet doordat er een collectezak rondgaat, uiteraard. Ik kondig ook vast het laatste lied aan, dat is een loflied, Te Deum, een bewerking daarvan. En een loflied op God die over deze aarde heerst en uiteindelijk ook rechtvaardig oordeelt. Dat wordt aan het eind van deze dienst na het collectemoment gezongen. Gaat u met de Heer de nieuwe week in. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn aangezicht over u laten schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn aangezicht toewenden en u en jullie zijn vrede geven. Amen.